gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen. Uit Psalm 89, daarvan het 19e zangvers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. We noemden u Psalm 89, daarvan het 19e zangvers. Verder zal een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, het welk u opgetekend kunt vinden in de brief van de Paulus aan die van de Efeziërs, daarvan het 6e hoofdstuk van vers 6 tot en met 20. Maar lees u vooraf de heilige wet des Heren. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt, het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende den Heere den sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu Efeze 6 van vers 10 tot en met 20. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapen rust in Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapen rust in Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebben het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozes zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid, en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking biddende ten alle tijd in den geest, en tot het zelfwakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen, en voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben, in ene keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken, tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken en zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het heilige en dierbare aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heere mannen, zijn dat we hier dan weer de plek hebben in te nemen in dit uw bedenhuis. Maar altijd nog meer het naar het bevel des Heren dan ook te optreden hebt te gaan op weg naar uw bedenhuis om daarheen te gaan met vele gemengde gevoelens. Maar wanneer het in de inzet weer is dat wij een rouwpsalm hebben opgegeven, moeten wij weer denken dat onze doden beweend hebben te worden, dat ook zo bij dat gezin waarin deze vrouw nu weduwe is en de dochter nu haar vader kwijt op de wees, dat wij zien dat terug weer in dit sterven een ernstige roepstem tot ons gekomen is, dat in de tijd met eeuwigheid moet worden verwisseld, zoals dat van hem dan zelf is geweest, waarvan wel eens gezegd en uitgesproken is. Hij weet nu wat wij niet weten. Maar het is wel zo dat er in het onbetreden pad aan hebt te wezen, dat er in een onderwezen pad is, wanneer wij onder het woord hebben te zijn, dat wij hier dan ook wel onderricht in worden. Dat de dood ieder u wenkt, het is ook zo bij de vergankelijkheid waarin dit woord dan ook bij zang is vermeld geworden, dat de mens maar een leven heeft dat kort van duur is, dat hij maar eventjes gezien hebt te worden. En dat wij hier dan met al de bezigheden zo tot van dag tot dag aan kunnen zijn in arbeid en werk. Maar dat het is dat wij hier dan ook weer uitgeroepen hebben te worden. Niet zoals dat het dan is dat hij op de avond van zijn leven in het huis zou kunnen komen. Of dat wanneer kunnen geslagen worden zoals de diaken dan in het ziekenhuis te verkeren met grote zwakheden bezet aan het herstellen is. En ook zo bij de ouderen waar er geen herstellen meer is, wanneer dan steeds meer het leven meer af te brokkelen, dan kunnen we zien dat de mens naar zijn eeuwig huis heeft te gaan. Zeer waar woord eigenlijk bij het zien van het vervallen van de krachten, bij het toetreden van de ziekte, bij de poders die uitgaan, bij de roepstemmen die gelden. Dan moet het zijn dat wij wel bepaald worden bij hetgeen wat er aan die vergankelijkheid is. Maar om die weg nou zelf te gaan, dan moeten wij eigenlijk dan ook wel van u geleerd en onderwezen worden. Dan moet het van binnen wel komen dat die brief die van de dood hier uitgaat, welke dan bij stemmen en ook bij papier dan de huiskamer ingezond te worden, dat het is dat wij hier van binnen de aanslag krijgen, dat wij het hier gaan bemerken, dat wij onszelf dan dwaas zijn, dat wanneer we denken aan de dood geen rekening te houden en aan de roepstem te negeren en dan zo druk op te gaan met ons werk en arbeid, dan moet het toch ook wel verschrikkelijk zijn als we onvoorbereid die dan in één keer voor u hebben te staan. En dat wij in die dwaasheid de schande moeten ervaren en verwezen worden naar de rampzaligheid. Omdat we de weg des Heren niet hebben gezocht en niet hebben bemind en ook niet over nagedacht hebben. En dat we met al de drukte er niet aan toegekomen zijn met al onze hobby's. En verjaardagen hebben gemist hetgeen wat er in die aanspraak van u dan zou kunnen geweest zijn. De tijd der minnen en van de opzoekende liefde God zoals dat bij uw kerken, volk en kinderen is. En dan heb gij daar ook tegelijkertijd dan ook even te laten zien dat er nog een ander is die niet door de zuigkracht van de wereld wordt meegezogen naar het eeuwige verderf, maar dat er is door de kracht des Heilige Geestes gebracht worden op de weg des levens, nadat zij aan eigen sterven zijn, omdat het sterven dan waar geworden is. Het is de mens gezet om te sterven en dat is bij het inslaan is het de werkelijkheid. En als gij de vinger op het hart hebt te leggen, dan zien we dat wij aan onszelf moeten sterven en we weten de weg des levens niet, tenzij dat wij gestorven zijn aan ons eigen ik en eigen leven en eigen hebben en houden, zoals de mens dat hier in het leven maar vergadert in een schat die hij aan anderen zal nalaten en dat wij de droeve erfenis hebben van Adam, welke hier dan de dood tot een erfdeel gemaakt heeft, door de bezoldiging der zonde, dat heel het lichaam tegen u gezonderd heeft, het hele lichaam van het mensdom in Adam, hun hoofd. En Heere, dan is er dan ook in de prediking van het woord dan wel creëerd dat er dan steeds in de toon dan gesproken moet worden. We moeten bij u wezen. Wij moeten bij u zijn. Wij moeten het bij u zoeken. Wij moeten het daar bij u vinden. En dat is in hem, welke gij gegeven heeft en gezotten heeft, die gestorven is en die leeft en die opgestaan is. Als wij hier nou met de opstanden van Christus niet zijn opgestaan, dan moeten wij bij de tweede dood sterven. De tweede dood sterven. Dan is het niet alleen dat wij in de eerste dood die we gestorven hebben, door de geestelijke dood hier dan erachter te zijn, heb dan niet dan ook gestorven zijn in geestelijke zin. En ook naar het lichamelijke zin, wanneer dit sterven dan voor ons heeft te komen en de tweede dood heeft te wachten. Of de jongste dag wanneer gij dan de mens zal van elkaar ontdoen. Het is nu al in de samenleving zo, de polarisatie, waarin de mensen onderling van elkaar gescheiden worden door onzinnige besluiten van overheid. Maar het is dan dat de hoogste overheid ons komt te scheiden, omdat hier is dan het is of dood, of het is een leven, het is zijn schapen, of het zijn bokken. Het is dan hier dan niet de verdeling die de mens heeft te maken, maar het is de verdeling die God heeft te maken. Dat is wel of eeuwig wel, of het is eeuwig wee. En daarom zal het hier voor het, op deze plaats, op dit huis, onder de mensen, onder de prediking worden uitgemaakt, hoe het straks zal wezen, en niet wat wij ervan gevonden hebben, wat wij hebben gedacht, wat wij hebben gemeend, wat wij hebben geloofd, maar hetgeen wat er hier van God gezegd heeft te worden, van God zal geschieden, en wat God aan zijn lijn heeft te trekken, waarin het dan ook zo die rechtvaardige in de opstanding van Christus levend gemaakt zijn, en hier dan hebben te zijn, dat volgt dat gij gekocht hebt met de dure prijs van uw hartebloed, en dat na dat ze gestorven zijn, op zullen staan ten eeuwige leven in de opstanding, en de wederopstanding des vlees, dat is de tweede opstanding voor de kerk God, hier in de geestelijke zin uit de dood en zonde en misdaden, en dan straks, wanneer gij op de wolken des hemels komt, dat is heel dichtbij, en dan zullen ze dan opstaan ten eeuwige leven, waarin dan ook het andere van de zonde dat u nog steeds hebt aangekleefd, wat hen doet treuren, voor altijd voorbij is. En daarom moeten wij dan treuren ten opzichte van onze geliefde van de breuken die hier hebben te vallen, waarin zo in het achterliggende jaar dan 17 dan opgetekend staan en dit de eerste weer is van het nieuwe jaar, waarvan ook dan zegt eigenlijk wie volgt. Maar terwijl dat ik dat dan uit heb te spreken, dan vergeet ik misschien wel dat ik het zou kunnen zijn. En zo zullen we het dan allemaal wel kunnen wezen, dat wij vergeten dat wij het zou kunnen zijn. Hoewel dat we het u nog willen vragen, of gij de gemeente nog wil sparen, dat gij de zieken nog wil oprichten, dat gij de hulp nog wil bieden, zoals het ook in het leven van deze man geweest is, die al zo lang ziek geweest is en wonderlijkheid nog gespaard is en dan 90 jaar het mogen worden. En dan is dat eigenlijk dan ja, ook weer een lange tijd, maar ook wel weer zo kort. En we kunnen elkaar dan ook weer niet missen. Dat is hier dan de smart waarover dit treuren. Bij de achtergeblevenen dan is te merken en gevoeld wordt. En daarom willen we vragen of gij hen ook willen troosten. Dat gij hen ook daarbij wil zijn in deze moeilijke weg. Welke ook net te volgen wanneer we grafarts gaan. Om onze doden ter aarde te bestellen. Waarin het dan gezegd is, de stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En hier, wanneer wij dan zelf tot stof hebben te zijn, achter moeten wij niet zoveel van ons eigen denken. En daarom gaat het dan ook zo dat wij in de verontmoediging moeten komen en dat wij de schuld moeten erkennen en dat wij geen ongelegen tijd te baat hebben te nemen of dat wij het dan altijd te baat hebben te nemen wanneer we kunnen om ons onder die meerdere genade te begeven. En daarom ook zo dat van het woord dat gepredikt wordt hier begeren, dat gij toch met de kracht van de stem hier dan komt op te wekken. Want wanneer gij zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop en wil opengedaan worden, dan bent gij het toch, goede meester, die daar hebt te spreken. En wanneer gij dan zelf het uit hebt te leggen als zijnde de Zoon van God, dan zegt hij de stem van de Zoon gehoord heeft, die zal leven. En zo zal het dan zijn dat er in de dag van de bezuin die klinken zal een woord wezen zal, welke over heel de aarde schellen zal, en hier dan ook zo de doden komen op te wekken. En zo moet het dan hier ook wezen dat wij uit deze doodstaat worden opgewekt. Ach, Heer, heb meedoog over ons en over onze kinderen, al weggereisd de eeuwigheid en over dit volk. In welke conditie staat, of wat zij ook met meemaken aan droefheid hebben, dat gij het ook kwam te geven, te schenken, dat hier die wind des geestes waaien mag, en dat gij door de kracht van God, de Heilige Geest, ons levend maakt, en dat gij door de vereniging met de Heer Jezus Christus dit doet genieten. Hoewel dat er nou zoveel droefheid is, ook zo van alle andere dingen die hier dan op de aarde worden ervaren als smartelijk, maar ook zo, wanneer wij daar de genoegens des levens kennen, de leegte erin hebben te ervaren, en niet dan zeggen, ja, de mens die heeft iets te zoeken wat hij niet weet, en dat heb jij dan in het woord des Heeren dan laten verkondigen in het evangelie, en dat zo ook mag zijn dat hier dan dit voor ons nog geld mag, wanneer wij... Ja, in lengte van tijd ook in het nieuwe jaar te begin gemaakt hebben, deze maand is maar dan niet dan van de dag te zeren, nog weten, en dat we hier dan ook misschien wel zo moedeloos zijn en ook zo krachteloos zijn, bij het afbreken van de ziekte en de situatie waarin dan de volk ook hebt te verkeren, deze onderdrukking, waarmee de volkeren wereld van hun overheden onderdrukt zijn en getiraniseerd. Dat we er moedeloos van worden. Maar als het dan is dat wij hier van u dan ook zo de zonde hebben te kennen. De macht van, de kracht van de zonde. En hier dan geen moed meer hebben. Omdat wij zien dat er niet meer aan te verbeteren is. En dat met alle opplapperij, welke in de godsdienst is, niet kan volstaan worden. Dat we hier dan tot de fundamenten toe worden afgebroken. En dat wij mochten gebouwd worden op die levende steen. Welke de enige rotssteen Jezus Christus is, de behoudenis vinden, welk hier dan ook nog met hoop gepredikt mag worden. Want er wordt dan op hoop, met hoop gezaaid, en weet dat deze druk die in de natuur te zijn, zich de vogels in elkaar doet zitten, en zal bij het minste glimpje de zon en warmte, weer dan vrolijk worden. Zoals u het dan ook dan door de profeet, door Salomo, laat zeggen, dat de zangtijd heeft te genaken, en dat de lente komt, en dat de bloemen gezien hebben te worden, de stem van de torteltuip wordt gehoord, en dat alles weer komt op te leven, en dat het is bij te denken, een vrolijke dag tegemoet te gaan. Behalve, als dus dan u achterblijft, dan zal de mensen het mensdom vrolijkheid kennen, maar degene die dan bij de zaak, bij de zonde, hebben hier de schuld beleefd, dan is er niks meer aan te troosten, tenzij dat gij die schuld vergeeft, en terwijl dat gij die zonde teniet te maken, en dat gij het weer in orde komt te maken tussen u en tussen ons. Dat zou eigenlijk de kleinste kinderen nog kunnen begrijpen, dat zoals het dan bij een ouder is die dan aankijkt en hier dan eigenlijk dan droef gesteld of misschien ook wel boos is, begint te huilen. Maar wanneer de ouder het kind in de hand te nemen en het kust, dan is het kind weer blij. Ach, Heere, zou u zo dan ook ons dan willen vertroosten? Meer dan dat de moeder troost of gelijk een vader zich ontfermt. Ach, dat gij toch zo uw koninkrijk nog deed bouwen, en dat gij toch deze gemeente nog kwam aan te zien, of onze gemeentes nog kwam aan te zien, en ach, dan is het niet zo egoïstisch dat we binnen de muren van onze eigen kerk hebben te denken, maar er is van de week ook over de zending gesproken, er is over het werk der evangelisatie gesproken, er is dan ook op andere plaatsen, hoewel het alles ontzaggelijk, met een niet te zeggen, dan zien we vlug en snelheid zien wegzinken, waar de waarheid bijna niet meer wordt gehoord, of geheel niet meer wordt gehoord, dat het de plaatsen zijn die ontzaggelijk veel geworden zijn als arm vaderland. Maar hier en daar, dan mag toch nog gehoord worden, ook de leer der oudvaders, wanneer ze nog gelezen mag worden, die oude predicaties die zo recht en zuiver zijn. Ach, Heere, dan hoeft de mens niet bedrogen te worden, en is er nog steeds vooral wat hij nog in die voorraadkast van u hebt te zijn, en weer het toch van het overjarige koord nog komt uit te delen, om hier dan zo Gods volk, onze kinderen, en nog te onderwijzen, en hier nog te vertroosten. Hij doet opspringen van vreugd, wanneer ze de waarheid weer horen, en dit nog te kennen geven ook. dat ze daar zeer op gesteld zijn, dat ze dat, dat ze daarna verlangen in de duisternis van deze eeuw, dat licht nog eens zien schijnen in Jezus Christus de Heere, welke de inhoud van de prediking hier is te zijn. Ook wanneer wij de gangen van uw volk en kerk daar een weg in zien, dan moeten wij toch denken dat gij toch de weg zijt. Geef dan zo dat u nog aan uw eer mag komen, terwijl dat tot de roeping uw predikant hebt te horen, dat zij de deugden Gods hebben te verkondigen, dat zij de eigenschappen van God komen te vermelden, dat uw naam wordt groot gemaakt. Dat is aanstekelijk, want wanneer dit is, dan ook zo uit die zuiverheid van het gemoed de gang die uw kerk in het leven maakt, dan steekt het aan. Net zo goed als er eentje in een huisgezin gaat zingen, dan op een gegeven moment iedereen zingt. Wanneer de plaats daar van de heerschappijen te wezen, het woord gaat open en de harten gaan open, dan gaat er ook de mond open. Dan zingt daarin de mens zijn lof, wat hij verleerde te wezen, toen hij daar in het paradijs dan stond om de Heere zijn schepper en maker te loven. Dat is dat de stem nu stille te wezen, dat het is dat we ze verstomd hebben te wezen, niet vanwege alle dingen en gebeurtenissen die hier in het leven hebben plaats te vinden, welke de mens verstomt. Maar omdat wij God niet meer de eer gegeven hebben, zou gij dan, ja, toch dan uw lof toch willen verkondigen, en niet dan toch dan de vergadering volmaken van uw lof, en dat alle plaatsen dan als het ware geen stomme bank hoeven te wezen, omdat er niemand is die u prijst, maar dat het is erbij, ja, ze gevuld zien met kinderen, met jonge mensen, en met ouderen en met jongeren, om de Heere te prijzen, en niet dan ook iets van de voorsmaak van het eeuwige leven en het samen zijn hierboven. Verkennen. Naar waarachtige bekering en nieuwe geboorte en geloof in Christus en door de vergeving van onze zonde en niet het prijs dat zegt dat er dan die alle krankheden geneest en het leven los van het verderf. En niet als ook dan zingt van uw genade, van uw barmhartigheid, van uw goede tierenheid, welk gij desondanks de mens toch nog kwijt wil, wanneer toch aan de vooravond van uw wederkomst niet aan dingen te gebeuren die heel de wereld hebben te verschrikken, met dreiging van oorlog, revolutie, wanneer dit al het vuurtje aangestoken is, door al deze besluiten, wanneer toch dit vuur van de revolutie gaat branden in Europa en overal. De oorlog dan komt, de oorlog, de dreigende oorlog, de man met het rode paard en het vale paard al reeds op zijn zitting genomen heeft, om hier met maatjes beeld en ook zo de mensen de brood onthouden, en hier tussen de warmte onthouden en in de kou te zetten, in de kou besteld, en hier dan aan ontbreekt wat er aan inkomen is, en de mens gaat vechten voor zijn leven en voor zijn brood. U zal er de stuur aan kunnen houden, heren, dan bent u zelf om de volkeren in te tomen en een breidel op te leggen en niet te dwingen tot gehoorzaamheid, maar dat er nog een volk dan mag zijn, wat u vreest, dat er nog een volk mag zijn, ja, die laaghangende oordelen die u komt te bewaken, dan niet dan ook zo de stilheid kent in het gemoed en de vrees des Heren in het hart hebt gelegd en niet dan opkijkt naar u, om ook in het laatste stadium van deze ondergaande wereld onze hoop alleen op u te stellen, die de hoop zelf verwekt, de zalige hoop. Gedenk dan des ontfermens, gedenk dan ons genadiglijk. Hoop het toch op dat woord en sta nog bij, niet nog hulp, onderstand en kracht, die ook soms vergeten lijken te zijn, dat is dat wij weten, God vergeet ons niet. Als we nauwelijks meer bezoek krijgen, als we in huis zitten opgesloten, wanneer iedereen druk is met zichzelf, of wanneer door de maatregelen dit onthouden is, opgedrongen wordt, wat hier slecht is voor de mens, dwang, eerst nood, toen dwang, toen drang, en toen discriminatie, en toen dan, ja, het is nou een omstandigheden, welke
vooraf hier gepredikt zijn en u zich voluit hebben tot trekken, verlost tot de mensen van deze banden, maar vooral van de zondebanden. Om Jezus wil, amen.
Psalm 42, vers 4 en 5. Denk aan u, o God, in klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, ik roep van Kleigebergt u aan. En het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven, hij die desdaags zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. 4 en 5 van Psalm 42. Heren, er zou voor kunnen vastgesteld worden dat wij weten dat de Heren de kinderen Gods wegbrengt, op de weg brengt naar die naar de hemel hebt te gaan, naar het hemels paradijs. Het is iets dus dan eigenlijk dat we in ons leven zou kunnen nagaan op wat voor weg dat we zijn. Er wordt ook wel eens vaak dan gezegd, die meterijders op weg reis naar de eeuwigheid, dat zijn die uitdrukkingen die we dan vaak ook weer noemen op een begrafenis, daar waar de mens dan bij de groeven der vertering staat en dat we aanspreken en zeggen, waar bent u nou, op welke weg bent u nou? Dat doet de Heer Jezus dan ook zelf, wanneer hij daar spreekt, strijdt gij om in te gaan door die enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf te leiden, dan is er een andere weg, dat is dus die de weg des levens, welke dan hier naar het paradijs, naar het hemelse paradijs heeft te gaan, waar hij met de moordenaar aan het kruis heeft over gesproken, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat betekent dus dat de mens dan buiten het paradijs heeft te leven en dat hij dus op de weg naar het paradijs heeft te brengen. Nou ja, als het dan is dat je op die weg hebt te zijn, dan is het net zo goed als dat je op een gewoon op de weg hebt te zijn. Als je dan een bedrijf wil beginnen, dan ben je gefocust te sparen dat het bedrijf dan komt. En als je dan de school dus dan diploma wilt halen, dan ben je gefocust op het diploma. En dan zie je wel dat er ook veel dus dan aan hindernissen in deze achterliggende tijd voor die jonge mensen geweest zijn. Waarvan je kunt zeggen, nou die wil om dat diploma te halen, dat het met veel moeilijkheden bezet te zijn en dat je kunt zeggen dat je in organisatie ten opzichte van dingen die je graag zou willen heel veel moeilijkheden op de weg hebt te doen, maar dat je dan toch kijkt dat je zegt, nou ik ben gefocust, dus dan ik zet mij daarop om die weg te gaan en om dat hemelse paradijs te bereiken. Wanneer je dus dan op die weg gesteld bent, dan ben je met alle inspanning bezig om dat doel verwerkelijk te zien en dat je je dus dan aan het eind van je leven geen vergissing maakt. En dat je dan in mag gaan in de vreugde des Heren. Nou ja, net zo goed als dat het in de gewone zin, dus dan in de werkzaamheden waar je de mens gesteld hebt te zijn, de moeilijkheden niet is, dan is die pad, dat pad of de pad naar de hemel niet zo de makkelijke weg, dan is die weg ook soms heel lang en ook zo met veel bezwaardheden en ook met veel moeite te begaan. En je kunt dan ook net als de wegbereider, Johannes de Doper vorige keer, dan weten dat hij de wegbereider is om eigenlijk dan die hindernissen dus uit de weg te ruimen, de bezwaarlijkheden op te lossen en de weg tot Christus dan direct en zo kort mogelijk te maken, dat u dus dan bij Christus kan komen met al uw noten, met al uw schuld. Dan wordt het van Gods wegen dus dan gemakkelijk gemaakt om dus dan hier zo direct mogelijk bij die hemelse medicijnmeester te komen. En zo is het eigenlijk dan ook de weg die naar de hemel gaat, dan denk je wel, die ligt dan open. Wanneer je dus dan in die vrijheid gesteld bent, dan denk je dat er binnen een paar stappen als het ware bereikt zal worden en dat je dan met zonder moeite zal ingaan en dat je dan alle bezwaren al reeds overkomen bent en dat je dus dan heel makkelijk naar de hemel zal kunnen gaan. En dan blijkt dus dan dat het gewoon niet het geval is. De weg naar de hemel is dus dan geen makkelijke, dat is dan soms een moeilijke en met veel dieptes en met veel onoverkomelijkheden te gaan en met veel strijd dus dan hier in het leven die het daarin ontmoet. Soms lijkt wel of die onbereikbaar is, die hemel, dat paradijs soms ver buiten verschieten te zijn, dat je dus dan eigenlijk dan denkt van nou dat gaat niet goed. Nou ja, bijvoorbeeld kun je dan vinden dat er is dan bij Babel, de Nehemia als het ware, dus dan heb heen te gaan. Om hier dus dan met de permissie van Artaxerxes, om hier dus dan met een groep met mensen dus dan naar Jeruzalem te trekken. En dan wordt hij dus dan eigenlijk dan van alle kanten belaagd. Er zijn ook wat escortes meegegaan, soldaten, kleine groepjes mensen, welke dus dan begeleiden, dus dan Nehemia, om hier dus dan de andere broeders dus daar in Jeruzalem, in die puinhoop met een afgebroken muur, met verstek laten gaan van arbeid en werken, dat hij nou dan gaat bezoeken en deze dus dan komt aan te moedigen, het komt te versterken en dan wordt er dus dan met veel moeilijkheden dus die weggegaan. Er zijn van de vijanden dus dan steeds te laag gelegd, de vijand ziet toe of zij ze kan grijpen en toen eigenlijk dan ook zo dat bij Jeruzalem het werk werd hervat, toen hebben ze eigenlijk dan steeds Sambalat en Tobia weer op hun weg gehad, welke probeerde te verhinderen dat de tempel herrijzen zou, dat hier dus dat werk zou worden afgerond. En dan moet er op een gegeven moment dan ook met 's nachts gewaakt worden. En dan moet er weer nieuwe kracht geput worden uit de bemoediging die Nehemia en de aansporing die Nehemia geeft en Ezra. En ook anderen dus dan van God vreedzalig mensen proberen te bereiken. Dat de mensen dus dan weer bezig gaan, dat ze weer aan de sterren te komen. En dat zij weer dus dan met de truffel in de hand. En aan de andere kant dan het zwaard, als het ware, dus bereid zijn om hier het werk dus dan af te ronden en de stad herbouwd te zien. En hier dus de veiligheid weer te vinden en de zere tempel en de zere dienst dus dan weer in orde gebracht zien te worden. Zoals wij dat nog ook zien met al de schade die het kerkelijke leven nu heeft ondergaan. Dat er nu dus dan met het zwaard en ook met de truffel weer de arbeid moet verricht worden. Dat we ons weer verenigen moeten. Dat we moeten zien dat de schade beperkt heeft te zijn. En dat we weer gewoon in goede orde de Heere dienen. En dat we weer samenkomen. En dat we hier weer zijn tezamen. Dat heb eigenlijk dan ook weer een soort voorbeeld geweest dat je daarbij Nehemia vindt. Legt de handen niet slap, wordt niet moedeloos, vindt kracht, vindt sterkte. Gaat weer opkomen, weest weer in Gods huis. Geef God lof, geef hem eer die het waardig is. Laat u niet ontmoedigen door alles wat er dus dan is geweest en wat er gepasseerd is en wat er allemaal aan schuld gemaakt is. Neem ter hand hetgeen wat de Heer dus daar geboden heeft in zijn woord en komt bijeen en geef God de eer. Nou ja, als het dan is dat je aanziet, dus dan hier, dus dan nog iets. Ik heb nu het Oude Testament aangehaald en nu hebben wij dus dan het Nieuwe Testament. Op de preekstoel toe zit ik nog te dubben van hoe het allemaal moet. Maar dan zie je wel dat de Heer dus dan ook niet alleen dus zijn verordening heeft, maar dat hij ook dus de bewapening geeft. Dat hij de bewapening geeft, de bekende gedeelte van de geestelijke wapenuitrusting die ligt dan voor ons. Waar je dus dan kan zien dat de Heer dus dan geeft dat wij vijanden die vrede zijn moeten worden wederstaan. En dat er dus dan een strijd moet zijn. Dat is dan een geestelijke strijd zou moeten wezen. Waarvan hij dus de kerk ook heeft toe te rusten. En dan noemt hij hier dus dan dingen. Schild des geloofs. Het helm der zaligheid. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. Dus het gebed dat er steeds moet zijn. Op een geestelijke wijze dus dan moet gestreden worden. Dat betekent dus dan dat is met gevouwen handen. Dat is met gelovigheid, met krediet op God gestreden te worden. Het is een volk van strijd. En dan zeg je, nou kijk eens, dus dan dat zag ik op die weg gebeuren. Vele hindernissen op die weg, vele vijanden op die weg. En dan komt het van die kant en dan komt het van die kant. En dan gaat de Heer dus met de directe hulp dan spreken, door de mond der waarheid, door zijn knechten te zenden. Maar dan is het ook zo, dus dan dat wij de woorden geeft waarin zij dus dan bewapend worden. En dat ze met de kracht die God verleent en sterkte hebben, die met alle macht te maken heeft, als het ware dus dan toch onoverwinnelijk zijn. Het volk van God dat zo vaak lijkt overwonnen te zijn, is eigenlijk dus een onoverwinnelijk volk. Vanwege de kracht van God en vanwege de bondgenoot die zij in God, het bondgenootschap van God hebben. Daar kunt alles tegenop staan. Je kunt er moedeloos van worden. Je kunt neergedrukt zijn. Je ziet het niet meer zitten. Je gaat op de puinhoepen zitten. De knieën worden slap. De handen worden slap. De knieën struikelen. Hier val je, daar val je. Maar het is toch dat je weer met die Heere verder kan en dat hij je daartoe ook uitrust, toerust met de geestelijke wapenuitrusting. Nou ja, om die kracht dus te krijgen, dan moeten wij dat bij de Heere zoeken. Het is niet mijn bedoeling dat ik nou die geestelijke wapenuitrusting uitleg, maar wat wij in het tiende vers vinden. Het tiende vers waar wij deze opening van deze perikoop vinden door de apostel Paulus. Waar hij zegt dan voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Wij willen hier dus dan bij stilstaan bij de bemoeilijkte weg naar het paradijs. En willen in de tweede plaats dan denken aan de gebaande weg naar het paradijs. En in de derde plaats dus dan het betreden van de weg naar het paradijs. Dus we zijn allemaal ermee gemoeid om te weten wat de weg naar de hemel is. Nou, dat hebben we net eventjes met de inleiding kort genoemd. En dan is het hier dus dan dat de moeilijkheden op de weg zijn. De moeilijkheden die op die weg naar de hemel zijn, moeten wij dan herkennen. En in de tweede plaats is dan dat hij dus dan de gebaande weg heeft te zijn. Dat heeft natuurlijk ook het oog op de Heer Jezus die de weg gebaand heeft, de weg naar de hemel heeft opengelegd. En dat hij dus dan ook van ons dient betreden te worden. Dat is dan de derde gedachte, de betreden weg naar het paradijs. Er zijn in het woord de slaan dus dan duidelijk, dan zegt hij uiteraard gedruist, dan doet komen. Wanneer de Heer dus dan hier dus uit deze staat van diepe ellende te brengen, hij brengt dus dan in de weg dus die de Heer dan heeft willen openbaren. Daar kunnen wij zeggen dat het een blijdschap geeft in het hart als de Heer dus dan op die weg gebracht heeft. Maar eigenlijk wanneer ik dan de mede getuige heb te vinden, dan kun je zeggen wel de weg die hierop door het leven is sowieso een moeilijke weg. Je kunt niet zeggen dus dan alleen voor de kerken gods dus dan dat er moeilijkheden zijn. Maar je hebt ze dagelijks mee te maken. Je voelt het wel in het gezin dat je hebt te beheren wanneer je vader en moeder hebt te zijn met de kinderen. Dat het niet van de lucht is om hier dus dan van deze moeilijkheden in het leven een klare getuigenis te geven. En dan denk je, daar kun je een hele preek wel mee vullen. Ik noemde net als klaar dus de coronatijd. Ik kan ook zeggen dat er met de diploma's die je hebt willen bereiken, dat heel veel dingen zijn gebeurd waarin je eigen belemmerd hebt gevoeld. En dan kun je dus dan zeggen, zo is het dan ook op de weg die de christen hebben te gaan. Dus wanneer we dan even dus die weg voor ogen hebben te kijken, je ziet wel dat er dus dan een stijgende weg hebt te zijn, dan is dat zeker al wel wat uitputtend te wezen. Wanneer je ziet dat die weg hoog hebt te zijn, het gaat veel makkelijker om mee te gaan dan op die vlakke paden, op het gras en op de velden. Dus daar waar geen hoogtes en geen dieptes zijn, dan kun je dus dan vinden dat de mens dan kalpjes de weg kan wandelen, welke naar de naar het verderf heb te gaan. Maar als ik dan zie dat de hemelpad als het ware dus dan bestrooid is met doornen en met oneffenheden en met steden, dan kan ik me iets van voorstellen dat zulke weg die daar in de bergen gegaan wordt, dat je gaat zeggen het is best een moeilijke weg, die pad naar de hemel, want de hemel is boven. Dus dan kun je zeggen, wanneer het er niet heeft gegaan, dan hoef je eigenlijk niks te doen. Wanneer het is dat de mensen naar de hel en naar de diepte en het grappen te gaan, er hoeft niks aan te gebeuren. Je hoeft je eigenlijk alleen maar te laten glijden. Ik zie wel eens een keer de foto's van de kleine kinderen, welke hier dus dan in de kerk hebben te zitten. Wanneer ze dan op die klimbaan dan klimmen, dan hoeven ze zich alleen maar te glijden. Dan gaat de mensen klaar zo naar de diepte toe, dat kost geen enkele inspanning. Maar wanneer het de weg daarboven te zijn, dan zie je wel dat het een hele grote inspanning is om hier dus dan die hemel te bereiken, waar dus dan het hemelse paradijs is. Nou ja, dan laat die kerk van God dat we zeggen, en laat de Heer dat we zeggen, dat er een grote strijd op de aarde te zijn, waarin de vijanden veel hebben te wezen, dus de oneffenheden en de moeilijkheden ook veel, ten opzichte van dus dan personen of categorieën, waarin ik deze moeilijkheden zou kunnen nemen. Maar in het eerste is het waar dus dan, dat het is dat wij denken aan die grote trek die we maken. We zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. En toen denk ik daar nog, ja, bijvoorbeeld ook voor de kinderen, dat er in Afrika, wanneer de seizoen als het ware dus dan voorbij hebt te gaan, dat er dus dan onder de dierenwereld dus dan een grote trek hebt te wezen, waar je dus dan kan eigenlijk aan denken, dat in één keer, ja, op een onbegrijpelijke reden, zonder dat er eigenlijk iemand gezegd heeft, dat moet je doen. En je kan dan zien dat er dus dan dat de bestuurder in hebt, dat je ziet dat het eten is op. De winter die komt, en dan zie je dat al de beesten, als het ware, in die grote trek, de genoes, als het ware, dus dan heen gaan, om naar andere weiden te zoeken, en naar warme streken te zoeken, en dus dan naar het voedsel te zoeken, en dat noemt het daar in Afrika de grote trek, als het ware, en dan zie je daar dat er dus dan een moment heeft aan te breken, dat het landschap, als het ware, doorsneden is met rivieren. Nou, die moet je dan oversteken.
En als je dan die oversteekt, dan eerst dan zie je dat er fel stromend water te zijn. Waar die beesten dus dan moeten doorgaan om aan de andere kant te komen. En dat je zegt dat dit met gevaar is voor die beesten. Dat zij door die stroom worden meegesleurd. En dat zij dus in de kaken van de kaimannen dan worden verobberd als varen. En dan zie je zonder dat er eens heeft te gebeuren dat het zijn. En dat zij er te zijn. En dan zie je wel dat die beesten zich in die rivier hebben te werpen. En dat ze met grote trommels waren die rivier hebben over te steken. En aan de andere kant te sparen. Wat dan weer eten, wat dan weer drinken, wat dan voedsel hebben te wezen. Dat noemt men dus de grote trek. En dat noemen we hier eigenlijk dan... bijvoorbeeld de wijs, wanneer ik dus dan zie dat hij dus dan, ja, een kanaan hebt dat boven te zijn. En als je dan kijkt dus dan om dat kanaan te bereiken, dat we eerst door de Rode Zee heen moeten trekken. En dat er in het laatste spaar dus dan de Jordaan hebt te wezen. Maar als ik aan de doodsjordaan heb te denken, zoals een van ons dus vannacht is overleden. Dan moet je dus dan die doodsjordaan aan het overgaan. En dan moet je dan kijken, waar komt die mens dan aan? Dat is dus dat. Is dat nou het hemels Kanaan? Dat water overtreden. En dan zie je dat dus uit dus dat twee rivieren zijn. De ene wordt de zee genoemd. De andere wordt de Jordaan genoemd. En als ik nog eventjes verder naar Genesis 1 heb te noemen. Dan zie ik wel dat er een rivier is. Welke het hof van het paradijs heeft te bewateren. En dat die dan die rivier dus dan tot vier hoofden geworden is. En dat is dan de vier namen van de rivieren te noemen. Welke misschien dan ook nog te herleiden zijn. Als ik naar Irak te gaat. Als ik naar Irak te gaan, waar dus dan de Tigris en waar dus dan de Eufraat is. Als ik dan kijk dat die twee armen sparen dus dan heen gaan naar een bron. En dan zult er dus dan in het bron leven, dus dan vier kunnen gevonden worden. Wat we in Genesis vinden, dat is de Gion, en dat is de Pison, en dat is de Frat, en dat is Hidekel. Hidekel, vier rivieren. Nou ja... die vier rivieren, welke is dus dan, ja, terug naar het paradijs, waar de bron is het ware van die rivieren is, dan is dus dan het weg naar het paradijs dan afgesloten, waarmee je dus dan door het oordeel wat er in de zonde staat te zijn, een bereikbaarheid te wezen, als ook nog zoveel paradijs op de aarde te zoeken. Nou, vooral nou, er is geld genoeg, hè, dat je zegt van... Wij maken er wat van in de vakantietijd, hè. Dat Turkije, dat is een prachtige plek, zeg. Dan moet je die foto's eens even kijken. Het lijkt wel een paradijs. En als je dan naar Florida hebt te gaan met die palmbomen, en je ziet dan al die foto's dan weer, die in januari weer op je oog net geschilderd te worden. Nou ja, dat vaccineren, dat neem ik dan maar te koop toe. Ik ga naar mijn paradijs in Florida. En als je dan dus dan naar de Indische Oceanen te kijken, die prachtige eilanden bij Indonesië, dat lijkt dus dan wel een paradijs. Maar ja... dat paradijs dat boven is, dat komt in onze gedachten niet op. Dat is eigenlijk al een rivier van de dood in ons leven. Dat dus dan doorkruist mijn blik, als het ware, ja, om te kunnen kijken naar het hemelse paradijs. Waar God dan, ja, zijn koning heeft. En waar hij de zijne heeft te verzamelen. En welke hier dus dan door die engtes heen geboren heeft te worden. En welke hier dus door de strijd heen hebben aan te komen. En hier dus dan ook dan al die overwinningen zou moeten behalen. Met die geestelijke vijanden. En welke hier dus dan moet treden in het spoor van ons kerk en volk. En welke hier met de strijders waren gemeen. En een moeilijkheid op moeilijkheid heb te krijgen. En als ik er dan vier heb te noemen in die rivier. Welke je dus dan de pad doorkruist die je over moet steken. En wil je dus dat land bereiken. Nou ja. Die rivieren dus dan. Hier zijn eigenlijk dan de vier categorieën. Ik dacht eerst dat ik 12 nemen, maar het is niet echt helemaal precies de doelstelling wat ik in twaalf te versen te vinden. Maar dan zie je wel de categorieën sparen. Dus dat hij zegt dat die kerk dus een strijd heeft, niet tegen vlees en bloed. Dat betekent niet dat er geen vlees en bloed te sprake, dat we ook met vlees en bloed te maken hebben. Maar dat wij het op een geestelijke wijze moeten leren om die strijd te zijn. En niet tegen vlees en bloed, maar tegen de macht, tegen de boosheid, de overheid die in de lucht hebben te zijn. Welke niet eens kunnen gezien worden, terwijl dat ze in de kerk hebben te zijn. Wanneer dus de duivel als het ware bezig is om het zaad van het woord weg te pikken, daar zie je niks van. Maar je kunt het hier in je hart als het ware ontdekken, dat er niets van het woord over het te blijven in je hart. Dat het eigenlijk wordt gepredikt en het is net zo makkelijk weer weg dan dat je het gehoord hebt.
Je noemt het hier dus dan tegen machten, 1, tegen geweldhebbers der wereld, 2, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, en de overheden, 4, 4 rivieren, 4 rivieren die ons pad doorkruisen, wanneer hier dus dan van de Heere dus de bemoediging komt en hier de aansporing komt op toch de weg die dan de Heere besloten heeft voor zijn kerk te gaan, en dat we dat in de kracht van de Heere moeten uitoefenen, en dan zie je wel dat er heel wat te strijden is en dat we heel wat moeilijkheden kennen, en als het hier dus dan in categorieën gesproken te worden, dan kun je dus die rivieren de rivieren van verdrukkingen noemen en van beproevingen noemen, wateren noemen. Waar ik dus dan in het Oude Testament trek ook nog vanmorgen nog eventjes over zitten vertwijfelen, of ik nu eigenlijk dan de schriftlezing moet verleggen naar Jesaja, waar dus dan gezegd wordt dat de wateren dus dan u niet zullen overstromen en dat de vuren u niet zullen verteren en dat u er door hebt te komen, omdat ik eigenlijk dus dan iets over die berg wilde praten, dan zei ik kijk over die waterenspaden wilde praten, niet zozeer over die wapenuitrusting, maar met die categorieën waar we mee te maken hebben, welke als moeilijkheden te overwinnen zijn. Nou, natuurlijk, hij zegt, we hebben geen strijd tegen vlees en bloed, maar als ik tegen u zeg, kijk, ik ben vlees en bloed, dan hebt u al echt met uw eigen te maken. Dan zeg ik, kijk eens, wat sta ik dan mijn eigen niet in de weg? Als ik hier de kanttekening neemt, dan zegt hij toch ook niet dat de voornaamste vijand vlees en bloed te zijn. Ook al heb je dan zelf dan vlees en bloed. Maar dan zegt hij echt gewoon dat het de duivel is die de voornaamste en de grootste vijand is. Welke hier het mensdom kent. Welke dus dan alles tot het kwade, tot de zot heeft aan te sporen. Natuurlijk wel, dan kun je de duivel niet de schuld geven. Maar zeg je, kijk, ik ben zelf mens van vlees en bloed. En ik heb toen dus dan ook met die mensen te maken die van vlees en bloed te zijn. Maar als ik dan zeg, kijk, dat hoort voor de categorie van de tegenstanders die dus dan, ja, het mij beletten is sparen om in te gaan in de vreugde des Heren. Dan zie je wel dat het heel veel mee te maken heeft. Nou ja, die mensen, ga jij nog naar de kerk? Laat jij je niet vaccineren? Heb jij geen QR-code? Waarom toch zo onzinnig? Waarom toch zo dwaas? Waarom doe je toch niet mee met de grote massa? Waarom doe je niet denken zoals wij? Dan kun je dus dan zeggen, nou, daar heb ik heel de tijd wat mee te maken. Want wanneer ik dan nog in de pauze sta bent en zegt, zet de radio aan en hoort naar de muziek en luistert wat er daar allemaal op te vinden is. Dan heb je heel veel met mensen te maken waar je van niet kan zeggen, ja goed, je kunt die mensen niet de schuld geven. Dat je dus dan laat ophouden en dat je dus dan niet straks niet in de hemel zou kunnen worden komen, of dat je afgeleid zou worden, dan zeg ik, kijk, jij bent de kerkelijke jongen, je bent kerkelijke mensen, en dan zie je wel dat er aan mensen genoeg hebben te zijn om je te bespottelijk te maken, en je dus dan slap te maken in de inzettingen Gods, en je dus dan ophoudt met bijbellezen en met de kerkgang en met al die dingen, dan kun je dus dan merken dat vlees en bloed je best wel in de weg zou kunnen staan. Nou, dan zegt de apostel dus dan voort, mijn broeders, word sterk in de Heere, weerstaat dat. Houd vast, houd vast, houd vast aan dit woord. Laat je niet afleiden, dat je dus het ware, dat doel, in je leven niet vergeet.
wanneer een spuiters dan compromis moet aangaan om zondags te werken of zo, of hier dus dan, ja, je grens te verleggen, en wanneer dus dan in het leven te staan, in deze moderne tijd met alle opvattingen, die door de tijd als spuiters dan ingepeperd zijn geworden door de media, en welke hier dus dan geïnfiltreerd hebben, en je hier met vele dingen hebt belast, en naar de opinies waren van het geheel, probeert afgetrokken te worden, dan is het apostel het ware, dus die zegt, mijn broeders, word toch sterk in de Heere, laat u toch dat niet los, wees toch sterk, weerstaat de duivel, en wil toch weerstaan deze geest de tijd, en wil toch vasthouden aan het woord, en het vader oude, blijf op de weg. Voelt u het? Dan ga ik in categorieën spreken, want als ik dus dan gewoon over het woord spreek, wat hier dus dan aangoort en wat je met geloof dus dan doet en wat je in het gebed dus deed, dan ga ik daar, ja, gedetailleerd op in, zoals de apostel dus zegt in dit gedeelte, ten opzichte van de geestelijke wapenuitrusting, maar hier komt hij dus dan met een vermaning, waarin hij dus dan gebied vasthouden, sterk te zijn aan hetgeen wat uw doel en oogmerk moet zijn, u wilt de hemel bereiken, u wilt het hemelse paradijs wilt u bereiken, u wilt dat eeuwige geluk bereiken, u wilt die eeuwige zaligheid laten bereiken, en u wilt u niet laten afleiden door welk mens ook, wie het ook is, waar ze ook wonen, hoe welke positie dat ze ook hebben, hoog of laag, ik laat het niet los waarmee ik me vastgebeten heeft. Aan dit woord. Nou ja, met het oog op je eigen, dan voel je wel hoe zwak dat je bent, hè. Krachten in de Heere, dat betekent zwak in jezelf. Zwak in jezelf. Maar alleen het woordje broeders kan je al ophalen. Dat past Paulus, dus dan zegt je bent mijn broeder, die zelf ook die paden en die wegen wandelt. En zelf vastgehouden is. En daarom ook dan vast tot vasthouden aanspoort. En hier dus dan de gelegenheid te baat neemt. Om de gemeente dus dat te onderwijzen. En dat doet hij dan in zijn geheel. Houd vast aan God. Houd vast aan zijn poort. Blijf in de weg des Heren. Betreed de paden des rechts. Ga niet met het bedrog mee. Die zin. Het tweede is dan dat wij dus dan niet dus dan alleen met die mensen te maken hebben, welke hier dus dan bij grote horden u plagen, kwellen en verdriet doen, bespottelijk maken, negeren en verachten, maar dat het is dat u ook met de duivel te maken heeft, de overste van boven alle overheid en macht, die dus dan, ja, bezig is, dus bezig als een helse hond, om u te beletten, dat u daar straks in de hemel komt. Die gunt u de hemel niet. Die gunt u het paradijs niet. En die is er steeds in het weer, om u met welke middel ook, dan af te houden van de levende God. Ja, dus de Paulus noemt dat hier dus dan wel, in zijn woord, verzoekingen, die de duivel heeft, de duivelse verzoekingen, de listige omleidingen des duivels, dus die zo langzamerhand te sparen los te weken, net zo goed als dat hier nu het aangegrepen is, gegrepen is de omstandigheden waarin besluiten zijn dat je God de eer ontzegt, dat je niet naar de kerk gaat, dat je eigen veiligheid verliest, dat je eigen wettigheid verliest, dat je buiten de kerk blijft en dat je, dan kan dat woord zijn weg niet vinden. En dan kan het woord je hart niet vinden. Dan kom je buiten buiten de stem van God. En heb je wel surrogaatmiddelen voor. Maar dat is, dan kun je zeggen, kijk, je hebt die al, zo listig heb je al van dat woord los. En van de dienst losgeveegd. En dan zitten de mensen nou met handen in de haar. En moet je kijken wat er een grote puinhoop chaos in het kerkelijk leven is. En wat er nog overblijft. Wat voor beetje dat er nog overblijft. Wanneer je dus dan nu de kerk weer open gaat doen. Wat zal de schade zijn? Nou, de duivel die zegt dus dat zoveel mogelijk schade. Waar de mensen tegen elkaar ophitst en scheidingen veroorzaken. En je probeert dus de kerk dus te leeg te krijgen en de mond de knechten te stoppen. Dat is dus dan het werk van de duivel, welke je dus dan weer alle toonaarden, welk gebied dan ook, een grote verwoesting over de kerk gebeurt te krijgen. En die dus dan met listige omleiding, met een prachtig mooi praatje, en zogenaamd pandemie, en gevaar voor de gezondheid, en zo met alle machten, waar dus dan verder, dat losmaakt, losbreekt van de kerk van God. En nou ja, er is al heel veel al afgehaakt naar de zin van de duivel. Wat zegt hier de apostel? Woord, mijn broeders, wordt sterk en krachtig, weerstaat de duivel en hij zal van u vlieten. Geef toch aan deze moedeloze geest geen gehoor. Geef toch aan deze de krachteloze duivel die krachteloos probeert te maken. Geef geen gehoor. Dat u dan tot ongeloof vervalt en dat u straks in de hel bent. Geef er toch niet aan gehoor. Zoek toch de Heere en wees sterk en de krachten in God. Want u kunt die duivel niet aan. U kan zelf tegen de duivel niet strijden. U bent een verliezer geweest in het paradijs. En gij zult ook nooit in het paradijs komen als het aan die duivel ligt. Maar de Heere, daar moet je op hopen, wederstaat hem. Nou ja, de overeten. Wij zijn ook met de Bijbellezing bezig. Dan kun je zien dat er het beest dat uit de zee kwam. Dat was de wereldlijke overheden. En als je dan kijkt, dus dan in het tweede. Dat beest dat dan woensdag weer aan de orde gesteld te worden. Dat beest dat uit de aarde uitkomt. Dat is de kerkelijke leiders. En als je dan in die categorieën dus daar spreekt. Welke de overheden zijn. En dan zie je wel dat deze overheden dus antichristelijk zijn. Die helemaal met God geen rekening houden. Welke dus dan probeert de invloed te versterken. En de macht te vergroten. Waarin wij actueel, globaal, dat ze kunnen zeggen. Dat alle macht dan aan die overheden gegeven wordt. En dat het is dat de kerkelijke overheden sympathiseren. In contact staan met deze overheden. En hier dus dan met deze overheid van macht. De kerk probeert een onder te krijgen. Dus dat, daar zitten wij dus dan heel veel mee te maken nu ook. En dat moet u dus dan ook doorzien. Dat moet u ook, doorziet het, kijkt ernaar, neemt het in u op. En laat u dus dan voor geen ding dus dan, geen woord te sparen. Wat er tussen komt, tussen God en tussen je ziel, ten opzichte van deze besluiten en machten, welke zich nu categorisch één maken als een grote antichristelijke macht in de strijd tegen Christus en tegen zijn volk, om die dus aan de kant te krijgen, de mond te smoren, te coderen, te controleren en hier ten onder te brengen. En hier dus dan, houd vast aan uw Jezus, houd vast aan uw koning, houd vast aan de overheid. De overheid, welke God het te zijn, die de regeerder is, die de sterk is, de machtige, die al deze rijken en deze mensen ten onder brengt, verplettert en die vertrapt en vertreedt onder zijn voeten, maar dat u er niet bij zal zijn en dat u er aan ontkomt. Dus de hemelse weg, dus naar het paradijs, is een zeer moeilijke en een onbegaanbare weg, als God u niet helpt. Dan komt u daar niet. De tweede gedachte, dat het is een begaanbare weg. Een gebaande weg, dat heb ik hier te zeggen. Toen heb ik eigenlijk dan een klein beetje verklapt, dat dus dan de Heere dus de weg naar de hemel opent. En dat de Heer dus dan de weg zelf naar de hemel gebaand heeft. En dat dus dan hij met deze machtige strijd heeft en heeft overwonnen. Nou ja, gisteren hebben wij dan iets van de
leidersgeschiedenissen met de beleidscategorisanten opgehaald uit de catechismus. En toen hebben we gezien hoe hij heeft gestreden. En hoe hij heeft geleden. En dat hij zelf dus dan met die grote overheden en machtige strijden heeft, de duivel. Maar hoe hij ook dus dan die mensen van vlees en bloed, waaronder ik stond, om zich heen te zien tieren. Als wild gedierte. Om dat kruis ging. Of eigenlijk de hele tijd al, toen hij om zijn leven steeds belaagd werd door de fariseeërs, de overheden, dat hij dus daar steeds dus daar naar het leven al werd gestaan, met listen probeerde te vangen en met de dood te confronteren, hem uitverneinig te behandelen met het gif dat op de addertong lag, om uit deze mooi schijnende mensen sparen dat slangenvenijn te zien. Vlees en bloed om hem heen, tieren, schelden, spotten, negeren. Weg met hem, kruis met hem. Rondom dat kruis, allemaal mensen, allemaal van vlees en bloed, allemaal tegen de Heer Jezus Christus. Daar heeft hij die weg mee gebaand, dat u er doorkomt als u die spot krijgt en die smaad en die haat en die ellendigheden ontmoet met mensen waarop je dacht dat je kon vertrouwen. Heer Jezus weet het wel. En hij heeft niet zo de mens verdoemen willen, want dat was zijn opzet niet, maar zij hebben hem wel willen verdoemen. Hij heeft hem niet zozeer dat hij ze willen straffen omdat ze weten gedaan hebben, want hij kwam om te behouden. Het was zijn werk om hier dus dan door zijn lijden en sterven de weg naar de hemel en het hemelse paradijs te openen. Denk maar dus dan bij de moordenaar die daar hing. Heere, gedenk mijne, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt, dus koninkrijk en paradijs zijn dus dan hetzelfde. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, in zijn koninkrijk. Dus ik kan zien dat hij dus dan wel ten oordeel tussen die beide moordenaars gehangen tot een oordeel was. De ene niet en de andere wel, maar wel zijn gezindheid werd wel geopenbaard ten opzichte van zondaren om die te behouden. En die worden behouden door Jezus kruis. Dat is die gebaande weg. Het is net iemand die zich door die drommen heen dringt. Hè? Er wordt rekening mee gehouden dat ik dan straks bij de rechtbank met dromme mensen te maken krijg, met homo's. En dan wordt er eigenlijk dan van al wel gezegd, dan moet je doorheen dringen, pest te woord staan. Ik weet niet eens of dat loze alarm is hoor, dat weet ik ook niet. Maar dan moet je eigenlijk daar doorheen dringen, dan willen ze mij toch beveiligen. Maar ik zeg, kijk eens dan, met God spring ik over een muur en dring ik mij door bende. Zal voor 10.000 die vrees. Dat hoeft voor mij niet. Dat hoeft voor mij niet zeker. En dan ziet de meester die dus dan zo door die joelende massa met spot en hoon heen dringt. Eigenlijk een wicht vormt en de kerk volgt. De kerk volgt. De kerk volgt. Dus door die punt, net zoals dat je bij die ganzen, bij een beetje vorst, dan zie je ze daar boven hoog in de lucht, in een punt. En dan is de een de eerste en de rest volgt. Dat is in het kielzog, dat is de kerk Gods. Wees krachtig in de Heere. Christus is de Heere en zij volgen. Nou ja, dat wereldgedierte, lees Psalm 22, daar gingen we zo op. Ik weet niet eens wat voor versie je moet kiezen. Het is allemaal tegen Christus. En hij niet tegen hen. Dat is toch wat? Hij niet tegen hen. En zij allemaal tegen hen. Antichristen zijn tegen Christus. En Christus is niet tegen hen. Ze zijn eigenlijk tegen zichzelf, want ze komen niet in het paradijs. Want dan moesten ze door deze Christus zalig worden. De verzoekingen. Ik kan dat ook, ja, eigenlijk moest ik dit heel veel uitbreiden, want dat is de kern. De woestijn waar hij verzocht werd. Duivelen. Het kruis, rondom het kruis, allemaal duivelen. Dus dan ook zo rondom allemaal mensen, maar allemaal duivelen. Gij hebt geen heil bij God.
Andere heeft hij verlost, laat hij zichzelf eens verlossen. Bent u Gods zoon? Bewijs dat dat is. Ja, je hebt het mis hoor, straks bent u in de hel. Je hebt op God vertrouwd? Niks op God te vertrouwen. Zie toch wel dat hij toch tegen je is. Hij heeft je toch verlaten. Maar eens kijk hoe donker het is. God heeft een mens aangezicht. Hij helpt jou niet meer. Hij helpt jou niet meer. Dus ja, dan ben jij op weg. En niemand die op weg is, die herkent het. Hoe vaak heb u in uw hart het niet gedacht? God helpt mij nou niet meer. Wat is er toen donker in je leven geweest? U herkent het, die op die weg is. Die voelt het wel aan. Het eenzame, het ellendige. Niet omdat je alleen in de carretère zit, dat denk ik best wel aan. Want ik heb ook zo'n 4 weken zit ik al een beetje te modderen. Nou ja, dat wordt het eenzaam. Als ik het al eenzaam ga vinden, dan denk ik, wat moeten die oude mensen dan, die dan niemand zien, dan niet meemaken. Je geest zal erdoor bezwijken en afgestompt worden. Hopeloosheid komt in, je bent oud, je kunt niks meer. Eenzaam, en dan zegt de duivel, joh, daar komt nooit meer wat van. En dan ben je corona, dan ben je met een week ben je weg, en dan ben je in de hel. Daar ben je wel, want God helpt jou toch niet, dat kun je toch wel zien. Ja, toen vroeger, toen je nog midden in je werk stond, toen dachten ze nog aan je. Maar nou zit je hier dan en je bent al 80, 90 jaar en dan denkt niemand meer aan je. Ja. Je moet maar niet meer denken dat het ooit goed komt. De verzoeker. Maak het uit als je dood bent. Niemand geeft meer om je. Niemand komt meer bij je. Niemand slaat de hand meer om je heen. Niemand geeft je een kus. Ze missen je niet eens als jij dood bent. Eenzaam pad. Verzoeking. De duivel, hij is er wel om je te benauwen en kwellen. Maar als hij met Christus komt, de Heer, dan heb je daar geen last meer van. Oh, dan wordt het. Dan wordt jouw eenzame hut een blij paleis. Als God naar je komt om te zien en licht op je kamertje en licht in je ziel schijnt, waar ben je dan verheugd? Maar als die er niet is, dan komt die duivel alle kanten. Nou, laat het maar even zitten, ook de andere gevallen, maar de Heer dus dan van zijn vijanden veel leed gaat. Overheden die je veroordelen, de rechter die het recht verdraait. God niet hoor, want al de misdaden waren op hem aangelopen, maar je moet er maar zo voor zijn rechter staan. En dan die overheden, die kerkelijke overheden, die mensen die prat gaan op hun positie, ze hebben je allemaal gekruisigd, weg met hem, ze haten je. Je ambtsdragers, de kerkelijke leiders, de overhedenleiders, de landelijke, de wereldlijke regeerders, allemaal tegen Christus. En zo baant hij dan de weg voor u naar het hemelse paradijs. Dan legt hij die weg open. Het is zijn werk, het is zijn strijd, het is zijn liefde, het is zijn genade. En daar mag u kracht uit putten als u in zulke situaties komt waarin u zoveel leed moet dragen en zoveel pijn voelt en zo verlaten bent van mensen en veracht met die vernijdige die verbeten gezichten en met die strakke ogen naar je kijken die je eigenlijk het is niet dat er een zwaard in de hand is, maar dat er eigenlijk dan die ogen zijn al het zwaard als ze je kunnen doden, zo vijandig kijken ze je aan, als ze je moeten kijken, aankijken tenminste, want liever kijken ze niet naar je, dan draai je het over voor je om, maar als je dan toch naar je kijkt, dan krijg je zo'n verbeterd blik, weet je wel. Als dat blikje kan doden, dan hij er al niet meer geweest. Kijk, dat heeft de Heer Jezus ook willen leiden. Er stond er niet één, maar er stonden er velen. Ja, ze stonden allemaal zo verbeterd naar hem te kijken, met die woede die de Jood, die is zo hartstochtelijk, die Jood, hè, die geven echt uitdrukking aan hun vreugde, maar ook uitdrukking aan hun haat. Ze dansen bij uw dood. De Heer Jezus leed het allemaal, opdat u een pad zou kunnen lopen
waarin u vrij bent, achter hem aan. Nou, en snel dan 22 vers 11. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert, verhoort mij, Heere, en red mij van het gedier dat sterk van horen rondom mij heen zwiert, mij staat naar het leven. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven, ik zal uw lof mijn broederen vertellen, ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzenstof. 22 vers 11. Wat nu te doen, wat nu te doen. En dan in de goede zin wat te doen, dat is dan God nu, schort nu uw lenden op. Schert nu uw lenden op. Dat betekent eigenlijk dan, u bent in een gewaad, u bent in een gewaad. Je zou aan Hebreeën 12 kunnen denken. Je hebt een gewaad en dan die lange kleren, dus dan van in het midden, in het oosten gedragen, die kleding, schort je op als het ware, schort je op, legt u Uw ballastaf, uw eer, uw eigen wijze van doen, uw opvattingen, uw opinie, besluiten en beslissingen, laat die achter, uw rijkdom en uw eer, uw streven, uw ijver om wat groots te worden hier in het leven, laat het, verzaakt het maar, laat het maar achter, laat het maar achter je, dat is allemaal ballast op je weg, allemaal ballast op je, schort dan je lenden op met waarheid, dus dan die rokken omhoog, dat je makkelijk kan lopen, dat het niet om je benen slingert, dat je daar niet over struikelt en zo. Laat het allemaal, schort het op dat je daar geen last van hebt. En volgt doorwaad deze rivieren. Doorwaad deze rivieren. Dus net als je dus dan door het water hebt heen te gaan, dan kun je wel zien dat dus de kinderen, dus dan de meisjes dan die rokken omhoog doen, weet je wel. Dat zij door het water heen kunnen gaan. Doorwaden ze als het ware de rivieren, of die beekjes die je door moet gaan. En als het dan kolken zijn, dan voelt u best wel dat u dan dat u in de handen van hem moet werpen, die het dus daar doorheen draagt, die het doorwaadt. Dus Jezus dus dan, die hebt dat die kolken doorwaadt, die kolken van smart, die rivieren van smart, die rivieren van pijn, die rivieren van verdriet. Dus als u dan in die rivier van verdriet en pijn en vervolging en verdrukking komt, en u kunt dan niet meer doorwaden, en u kunt er niet meer doorheen komen, werp u dan in die handen van hem die u daar doorheen leidt. Dus eigenlijk was dus die rivier die in het hof wateren, dat was de rivier des levens. Dus die fontein uit die vierde rivier des levens, en die werden tot vier hoofden, waar wij dus dan het vermoeden hebben dat de Tigris en de Eufraat er twee van zijn in Irak. Maar de Gion, de Pison, de Hidekel en de Frat, dat waren die vier rivieren, die dus dan dat paradijs dus afsluiten. Er staat ook een engel dus dan, dat heb ik wel eens een keertje verklaard, maar over de rivieren heb ik het eigenlijk nog nooit gehad. En dat is dus dan die rivieren, die kunnen dus dan de grenzen maken in de landen. Dus de landen, daar was de rivier een natuurlijke grens van twee landen. En dan kon je, kijk maar daar ergens in Noord-Korea en Noord-Korea, Zuid-Korea, daar komt wel eens een bericht over dat iemand dan de gevaren trotseerd heeft om aan de andere kant te komen. Dus dat zij door die rivier heen gezwommen zijn, met het grote gevaar dus dan gedood, neergeschoten te worden. En dan trotseerden ze dus dan deze gevaren en staken ze dus dan die brede rivier, die natuurlijke grens over, om behouden aan die andere kant te komen. Dus die rivieren doorsnijden dus dan de grenzen, de grens met het paradijs, wordt door vier rivieren dus dan de hoofden van die ene rivier dus dan bewaakt. Dus dan kon je dus vier rivieren oversteken. En dan zegt hij, betreed nou maar dat pad. Als je ervoor staat, als het ware. Ik heb zelf ook vaak voor de Oude Maas gestaan. Dan bedenk je eigenlijk wel een keer dat sterrenstromend water dus dan je gevaar van je leven kan bezorgen. Met die kolken, dat je er zo naar beneden getrokken wordt. Hè. Dus dan pas je wel even op als je nadenkt. Als je dus dan niet nadenkt, dan kun je dus dan een van de slachtoffers zijn. Met de Heere gaat het. Wordt krachtig. Wat krachtig, wat sterk in de Heere. Met de Heere gaat het, broeders. Wat sterk. Schort nou maar uw lenden. En doorwaad nou maar die rivieren. Zet er nou maar de voet in. En net zoals dat bij de Jordaan dus dan. Als je die voet erin zet, dan komt er een pad. Eerst de voet in het water, dan zie je pas het pad. Voor het water zie je dat pad niet. Dus zet je voet er maar in. Drukt de voetstappen van die velen die voor u gegaan zijn naar het hemels paradijs. U bent niet de enigste. U voelt u nu wel alleen, u bent bang, u vreest veel, maar wordt nou sterk in de Heere, net zo goed als dat de anderen dat gehad hebben, Abraham, Isaac, Jacob en de gelovigen. Doet het nu maar. Laat de strijd en laat de bezwaarlijkheden u niet ophouden. Druk de voetstappen, want u hebt een voorganger, een voorloper. niet Johannes de Doper, dat was natuurlijk de voorloper van Christus. Maar nu is dus de voorloper, de Heer Jezus Christus, die dus dan baadde in de zee van zijn bloed. Die baadde in zijn zee van bloed en zweet. Die baden in de wateren van Gods toren. Die baden in de vloeken van de wet. In de ijselijke huil van de duivelen die rondom waren. Die baden als het ware in de Jordaan des doods. Die de Peketron overstak. En die dus dan in die vuile goot van Jeruzalem, waar al het afval inliep en de drekte doorheen liepen, en daar moest u doorheen steken, daar moest u dat pad banen. Doet het nou maar. Ik weet nog wel een keer dat ik een jonge man moest begraven die ik 3-4 maanden eerder getrouwd had. Dat was een onmogelijkheid voor mij. Doet het nou maar, kwam de stem achter me. Doet het nou maar. Ja, nou, ik wou het niet doen, ik wou liever vluchten. Doet het nou maar. Net of ik een beetje een drukje in mijn rug kreeg. Ik keek om, maar dat stond natuurlijk niet, maar... Hij drukte je, doet het nou maar. Doet het. Ja, u ziet het allemaal voor je ogen komen en... Oh, ik bezwijk, ik ga achteruit, ik vlucht. Doet het nou maar. Ik help u. Ik ben u voorgegaan in dat lijden, in die smarten, in die toorn, in die vrees, in die angsten. Mijn ziel was door bedroefd tot de dood toe. Ik voel het wel waar u voor vrees, zegt Paulus. En hij is dan de echte vader in Christus. En hij wil dan die strijdende kerk niet op zijn eigen wapens laten rusten. Maar op die God. Die zijn sterkte is. De sterkte zijn de macht. Doet het nu maar. De weg is gebaand. Geef je er maar aan over. Ja, maar dat vurige zwaard dan dat daar voor die engel... Want dan ben ik ermee door vier rivieren heen gegaan. En dan komt daar die engel met het zwaard. Nee, dat zwaard dat hebt mij gedood. Dat doodt u niet. Dat zwaard dat treft u niet. Ten hoogste om u zonde te verteren, dat slagzwaard. Om u zonde te verteren en het goddelijk goud te beproeven. Dat is dat vuur, dat vurige zwaard. Dat verteert niet u, maar uw zonde. Uw ongerechtigheid, de overblijfselen van uw vlees en van uw bloed, dat doodt dat zwaard. Maar hij doodt u niet, maar dat hebt mij gedood. Ik ben dus dan plaatsbekledend voor u gestorven. U hoeft niet voor uw eigen zonde te sterven. Dat heb ik al gedaan. Dus dat is alleen maar de loutering voor u geweest. Dat u die proef moest ondergaan. Dat u die vuurtoop kreeg. Dat u dus dan aan uw eigen sterft. Aan uw eigen krachten sterft. En dat u gewoon op de Heer Jezus leunt. Ik kom allemaal voor te staan. Maar ik ben met u. Wees sterk, mijn broeders. Word krachtig. Die wateren die zullen u niet overstromen. Dat vuur zal u niet verbranden. Ik heb nog eventjes tot net toe nog zitten te hele weer met mijn gedachten. Moet ik nou toch Jesaja nog even de schriftlezing laten veranderen? Nou ja, de koster die houdt daar niet van. Dus nou probeert het dan maar. Doet het dan maar. Nou ja, hier ligt het. Doet er wat mee. Amen. Heren, zo heb gij nog gegeven, dus dan ook zo weer het woord te prediken, ook zonder hinders, met alles wat er dan ook kan pijnen, wat er aan moeite van de 4 weken achter ons dan ligt, hebben u nog weer sterkte gegeven, met u komen we niet beschaamd uit, brengt ons nog weer zo dan bijeen en dat wij op u hopen, en daar zullen we zeker niet mee beschaamd worden, wat voor tijd dat we ook leven, help ons dan om Christus wil, amen. Psalm 66, vers 5. En net belemmert onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij die door heerszucht door ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij gedreigd door vuur. Maar gij deed ons gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Psalm 66, vers 5. Tracht aan u uit te verheffen tot God en ontvang u de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des heilige geestes, zij en blijven met u allen. Amen.